Gemeente, we willen de schriften openen in het eerste schriftlezing is in het Oude Testament, het boek Numeri, hoofdstuk 21 van 1 tot en met 9. En de tweede schriftlezing is Johannes 3 van vers 12 tot en met vers 18.
Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een belofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden. En hij noemde dezelfde plaats Horma. Toen reisde zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Lezen we verder Johannes 3 vanaf vers 12. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en niet geloofd, hoe zult gij geloven indien ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk de slang in de woestijn verhoogd heeft, Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God.
Tekst voor morgen voor de prediking is uit het tweede schriftgedeelte, Johannes 3, vers 14 en 15. En dan luidt Gods woord al dus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het thema, wat we erboven schrijven, het kruis van Christus geopenbaard in de woestijn. Ten eerste zien we dan, in de verhoging van de slang zien we de verhoging van Christus. Ten tweede, in het gezicht op de slang zien we het zicht op Christus. En het derde, in de verlossing door de slang zien we de verlossing door Christus. Het kruis van Christus geopenbaard in de woestijn. 1. In de verhoging van de slang zien we de verhoging van Christus. En 2. In het zicht op de slang zien we het zicht op Christus. In de verlossing van de slang zien we verlossing door Christus. Liefde gemeente, Het was een pittig gesprek. Wat de Heer Jezus in de nacht met Nicodemus had. En er waren twee elementen in dat gesprek. Wat hij totaal niet kon begrijpen. Dat was het eerste. Wedergeboren. Nicodemus kwam in de nacht om de vrezen van de Joden. Kwam hij in de nacht tot de Heer Jezus. Om deze rabbi daar onderwijs te van ontvangen. En hij zegt, wij weten dat u van God gezonden bent. Dat u een profeet bent. Wij weten het. Hij wist heel veel. Ja, was ook een geleerde man. Maar met ons hoofd kunnen we veel weten. Maar met ons hart. En dan zegt de Heer Jezus, er is geen mens goed. We moeten allen wederom geboren worden. Nou, dat kon hij al helemaal niet begrijpen. Want geliefde, er zat wat anders achter. Een Jood, een kind van Abraham, die moest geen nieuw leven ontvangen. Hij was al een kind van God. Zo was hij toch besneden, geboren, kind van God. Ja, die heidenen, die Jood wilden worden, die moesten gewassen worden. Die moesten besneden worden. Ja, die moesten als het ware een nieuwe geboorte ontvangen. Dus, en dan is het Heer Jezus die Nicodemus op één hoop gooit met de heidenen. Iedereen en ieder moet wederom geboren worden. Dat was het eerste. Een gemeente. Dat was heel wat te verwerken. Want hij probeerde nog te zeggen, ja, maar moet ik dan met mijn moeder opnieuw geboren worden? En zegt de Heer Jezus, weet je dat dan niet? Wij moeten allen opnieuw geboren worden. Een nieuwe geboorte. En zo staat het ook in het Oude Testament. Ik zal een nieuw hart geven. Een nieuwe geest. Zal hun leven vernieuwen. Dat geldt ook voor Abrahams kinderen. Wederom geboren, anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan het tweede. En dat is eigenlijk waar het vanmorgen over gaat. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd wordt, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Natuurlijk wist Nicodemus wel dat de Messias zou komen. En dat die Messias, dat die koning zal zijn en zal heersen. En dat misschien de Romeinen het land uitgestuurd zullen worden. En dat het koninkrijk weer zal bloeien zoals in de dagen van David. En dat de Christus dan verhoogd zal worden. En dat zijn heerschappij geen einde zal hebben. Maar als de Heer Jezus hier zegt tegen hem. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat is daar gebeurd daar in die woestijn? Natuurlijk, Nicodemus weet dat wel, wat daar gebeurd is. Volk Israël was op weg naar het beloofde land. En ze stonden voor de tweede maal weer aan de grenzen van dat beloofde land. Maar ze moesten door Edom. En ze mochten niet door Edom. Er stond een nieuw geslacht daarvoor. Het land, de grenzen van het land Canaan. Het was Jozua en Caleb en Mozes en misschien, weet het niet precies, of Aaron nog leefde. Maar dat waren de mensen die nog overgebleven waren. De rest was een nieuw geslacht geworden. En nu na die jaren omzwerven moeten ze dan weer terug. Ja, en geen klein eindje. Zeker een 500-600 kilometer. Met dat grote volk weer terug in de woestijn. Met alle gevaren van dien. En dan beginnen ze te murmureren voor de zevende keer. Een grote opstand. Waren we maar in Egypte gebleven. En dat brood wat we hebben, daar walgen wij van. Dat heerlijke brood wat uit de hemel is gekomen, dat man, waarvan ze gezegd, wat is dit toch? Daar gruwen ze nu van. Ze willen het koren hebben. Ze willen, ja, de vleespotten van Egypte. Ze hebben geen water, ze hebben geen brood. Ze hebben alleen dat walgelijke lichte brood. En ze beginnen te murmureren, zich te verzetten tegen God allereerst en ook tegen Mozes. En dan gebeurt het. Dan spreekt de Heer. Vurige slangen komen uit alle hoeken en gaten en kruipen tussen het volk en bijten het volk met hun gif. En vele stierven. Je moet het even voorstellen, gemeente, dat is iets verschrikkelijks geweest. En eens waren die dieren daar en er was geen tegenhouden aan vurige slangen vol gif. En die gebeten werd, die kon verzekerd zijn dat hij zou sterven. Vreselijk. De opstand was gelijk afgelopen. Je hoorde alleen maar gesnik en gehuil en geroep. Dan beseft het volk dat dit de oordelen van God zijn. Wat gebeurt er dan? Dan gaan ze hun zonde belijden. Ze zeggen, we hebben gezondigd tegen de Heere en tegen Mozes. En dan moet Mozes bidden of die slangen worden weggenomen of dat oordeel wordt weggenomen. En misschien, gemeente, bidden we ook allemaal dat het oordeel ook wat we nu ons als volk treft, ja de hele wereld, het virus, dat dat weggenomen wordt. Dat we weer verder kunnen. En zelfs virologen en deskundigen zeggen, dit virus blijft onder ons. Houd er rekening mee. Gemeente, achter deze geschiedenis zie ik nog wat anders. Wij zijn ook allemaal gebeten. In het paradijs, de slang. Het was een afschuwelijk dier. Nee, dat was het niet. Het was een mooi dier. Prachtig dier. Hij was listiger dan al het gedierte des velds. En de duivel die gebruikte hem. Een mooie schepping. En die gebruikt die slang. En we weten wat er allemaal gebeurd is. De mens heeft geluisterd naar het gif. Is in hem gekomen. En dat virus van de zonde, dat is in ons allemaal gekomen. En het is er niet uit te halen. Je kan proberen het gif eruit te halen, maar de dood komt. God heeft het gezegd, een dag als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar we hebben er geen last van, dat is het erge. Misschien hebben die Israëlieten ook al gedacht toen ze een beet kregen van dat beest. We proberen dat er een beetje uit te halen en het zal misschien wel meevallen. Maar totdat de koorts kwam en totdat ze hun hoofd niet meer konden opheffen. Waar kwamen die slangen vandaan? Die waren er altijd. In de woestijn zijn slangen. En ik had gezegd, een mooi dier. Maar na de zondeval is het geen mooi dier meer. Is het een vervloekdier. Die kruipend over de aarde zal gaan. En stof zal eten. En daarom, die slangen waren er in de woestijn. Maar God heeft zijn hand ervoor gehouden 40 jaar. Dat ze het volk geen pijn deden. Dat ze in hun holen bleven. Maar toen trok God zijn hand terug. En toen kwamen die slangen. Omdat het volk gemurmureerd had. En u begrijpt wel wat er dan gebeurt. Dan gaan ze naar Mozes. En ze vragen om die slangen weg te nemen. Om het oordeel eigenlijk weg te nemen. Maar God doet het niet. Dan moet Mozes een vurige slang maken. Van koper. En koper is er genoeg te vinden in de woestijn. Je hebt er nu nog de, ik kan het nog bezien, de kopermijnen van Salomo die er eens geweest zijn. Dus koper is er genoeg te vinden in de woestijn. Dat is een edel metaal. En daar moet hij een slang van gieten. Dat gaat heel snel. En die moet hij verhogen op een staak. Op een stang. En dat was het middel wat God aanwees, waardoor men behouden kon worden. Als men op die slang zag, op die vurige slang, die koperen slang, niet een slang die Mozes uit de woestijn gepakt had en opgehangen had, nee, die koperen slang is twee dingen kun je erin zien. Het eerste, het is een edel metaal. Het kan het vuur weerstaan. Het is rood als het bloed. En het is smetteloos. Weet u, misschien wel aardig om te zeggen. Wij zijn bang voor het virus. En vroeger hadden ze de deurknoppen van messing of van koper. Waarom? Om besmetting tegen te gaan. Dus dat is de ene kant. Die slang was rein, zuiver, edel metaal. En aan de andere kant beeldde die slang ook de zonde, de ongerechtigheid af. En nou, en als dan de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat de verhoging van die slang heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Die ook tot zonde gemaakt is. Want murmureert niet, zegt de apostel in de brieven. Zoals het volk gemurmureerd heeft in de woestijn en ze zijn vernield geworden. En zo moet Christus verhoogd worden als die slang die de zonde afbeeldt. Hij is tot zonde gemaakt. Terwijl, dat is twee dingen. Aan de ene kant was hij rein, heilig. Wie overtuigt mij van zonde? Maar hij moest verhoogd worden. Wat betekende dat? Gemeente, het is zo, als iemand een zware misdaad had gepleegd, wat deden ze dan met hem? Jongens en meisjes weten het wel. Ze stenigden zo iemand. En als hij dan gestenigd was, dan werd hij aan een paal gehangen. Met andere woorden, zei men dan tegen God, Heere, wij hebben het oordeel, het vonnis uitgevoerd. Hij is gestorven, maar wij willen hem hier niet meer hebben op deze aarde. En u kan hem niet ontvangen. En daarom is hij een eeuwige vloek, moet hij in de eeuwige verdoemenis dalen. Weet u hoe ernstig dat is? Achan werd ook gestenen, maar werd niet opgehangen. Maar alzo Mozes de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet ook Christus verhoogd worden. Niet verhoogd worden zoals Nicodemus het dacht, in heerlijkheid, maar met een slang die daar in de woestijn afschuwelijk, natuurlijk hebben ze van dat ding ook een soort aanbidding gemaakt, maar latere eeuwen, 7 eeuwen later hebben ze het ding weggedaan, want het volk verheerlijkte dat. Maar het was niet een heerlijkheid. Hij hing daar tot schande. Een aanklacht van het volk. Die slangen was het beeld van de zonde en de ongerechtigheid. Zo is ook Christus, Zoon van God. De Zoon des mensen, die zonder zonde is, is gehangen aan het vloekhout. En dan moet u even indenken. Als we er even op letten. Iemand werd gestenigd en dan werd hij als een lijk aan dat hout gehangen. En daarom zegt de apostel ook, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Maar Jezus hangt daar levend. Hij hangt levend aan het hout. En dat betekent, wat onze belijdenis ook zegt, dat hij ter helle is neergedaald, de helse smarten heeft geleden. Om dat eens even goed voor ogen te hebben, wat dat betekent. In de hel te zijn. Ja, zegt een jongen of een meisje misschien, de Heer Jezus heeft maar 3 uur daar gehangen. Dat is maar kort, hè? Dat is heel kort. Dat kunnen we wel even uithouden, zou je kunnen zeggen. Maar weet u, als u sterft, dan bent u in de eeuwigheid. Dan is er geen tijd meer. En wat betekent dat? Stel je nou eens voor dat u sterft. En u bent 5 minuten in de hel. 5 minuten. Dan is het alsof u er voor eeuwig bent. Want de tijd is er niet meer. Zo heeft Christus in die 3 uur de eeuwige verdoemenis, als het ware in zijn diepte, en de eeuwige toorn van God doorwaad. Dat moet u goed indenken. En waarom deed hij dat? Nou, dat zegt de schrift ook. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd, alzo moet de Zoon des mensen. Waarom moet dat? Is er dan geen andere weg? Jawel, er zou een weg zijn. Maar die is niet te betreden. Dat de mens de schuld zelf betaalt. Dat hij de zonde boet. Maar dat is niet mogelijk. En daarom is er geen weg. Nu heeft God, die de eeuwige heilige en de rechtvaardige Vader in de hemel, die kan niet anders, want de gerechtigheid moet betaald worden. Het zij dat we dat zelf betalen of door een ander. Zo leert onze catechismus. En God eist dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. De gemeente, dat wel eens op je afgekomen. zonde. Want we zijn ook gebeten. Dat gif is ook in ons. Dat werkt in ons. We moeten daarvan verlost worden. We moeten van de zonde verlost worden. Want dat is het enige wat tussen staat tussen God en ons. En nu is de enige weg dat er iemand komt. En dat is de Zoon. Die de deugde of de heerlijkheid van de Vader wil verheerlijken. Gods recht wil voldoen. In de stilte van de eeuwigheid heeft hij het gezegd: Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zette, ik zal gehoorzaam zijn. Ik zal volkomen uw wil doen. Ik zal betalen. En de Heilige Geest, hij wil het ook. En daarom moet het ook, opdat hij zijn gave kan uitdelen aan zondaren. Aan deze wereld die hij geschapen heeft. De geest die broedde op de wateren. En nu is dit hele wereld is verdorven. En nu wil die geest dat herstellen. Maar dat kan niet anders dan dat er een offer gebracht moet worden. Door de Heer Jezus Christus die zich bereid verklaard heeft en daarom moet de slang verhoogd worden, zo moet Christus verhoogd worden. Want dan komen we aan het tweede, het zicht op die slang. We moeten erop zien, het was een eenvoudig middel daar in de woestijn. Die vurige slang die op die staak gesteld was in de hete oosterse zon schitterde hij van verre. Dat was een middel. Ja, wat moest je daarmee? Moet je even voorstellen. Een vader ligt ziek. Hij is gebeten door de slang. Ze hebben geprobeerd die slangen tegen te houden, maar tent goed afsluiten. Maar het hielp niet. Hij is gebeten. Daar ligt hij. Koorts, pijn. Hij wordt steeds zieker. De nood wordt hoog. Er is geen kruid tegen gewassen. En opeens komt zijn zoontje binnen. Vader, Mozes heeft een slang, een koperen slang op een staak gesteld. En als je daar kijkt, dan word je behouden. Dan word je genezen. Ach jongen, denk je werkelijk, met zijn vermoeide hoofd, denk je werkelijk, als ik op die slang zit dat ik beter word? Geloof ik niks van. Gemeente, zie op Christus en u wordt genezen. Dat is toch simpel, zegt u, hè, wat u nu zegt. Zie op Christus. En u wordt genezen. Ik zal er straks nog meer over zeggen. Maar zo eenvoudig is het. Op Christus te zien. Want als je op hem ziet, dan word je genezen. Weet je, die man voelde misschien in de tent wel die pijn van, en hij voelde de koorts en hij voelde alles. En hij wist het einde komt een keer. Waar zal dat middel? Maar weet je wat het erge is van ons? Ik stond van de week ook ergens bij mijn nieuwe huis. En kreeg een gesprek met mensen die zeiden, ja, wij zijn ook nog kerkelijk geweest. Maar ja, dat heb ik niet meer nodig, zegt er een. Ik ben een best mens. Ik zeg, ja meneer, dat geloof ik van harte. Dat u een brave man bent. En dat denken we allemaal van onszelf. Want we zijn lang niet zo erg als die buurman of die. Die midden in de zonde leeft. En wij hebben het nogal aardig voor elkaar, toch? Ik zeg, maar ja, weet je, dat doet er niet toe, meneer. hoe u uzelf vindt, maar hoe God u ziet. En God ziet het allerbinnenste van je hart en die weet wat erin leeft. Alles is naakt en geopend voor hem. Want u zou toch ook niet graag al uw gedachten vanmorgen hier op uw voorhoofd geschreven zien zijn. Schaam je eigenlijk allemaal diep. Nou, de zonde is wat het hart, wat er in het hart leeft, dat komt er bij de een meer uit dan bij de ander. Maar voelen we dat ook? Kennen we ook de zonde? Maar dat kun je niet kennen. Dan alleen als je ziet op Christus. Hij is het die ook overtuigt van zonde. Dat zullen we straks zien. Het zicht op die slang. Dus die jongen die zegt tegen zijn vader. Pa, naar buiten. Je moet naar die slang kijken. Nee jongen, dat helpt niet. Ongeloof. Dan trekken ze hem naar buiten. Vader, het is toch eenvoudig. Je hoeft alleen maar te kijken. Meer niet. Zo eenvoudig. Geloven is eenvoudig. Want je moet het ook geloven. Ja, zegt iemand. Tuurlijk, je moet het geloven. Maar weet je wat geloven is? Dat is gehoorzamen. Gehoorzamen wat Mozes voor bevel geeft. Zie op de slang en u zult behouden worden. En misschien hebben we er wel gekeken. Die dachten, nou ja, ik zal dat woord, ik zal maar luisteren wat Mozes gezegd heeft. En inderdaad, het werkte. Ze werden behouden. Maar al zo die slang verhoogd moet worden in de woestijn, zoals Mozes het deed, zo moet de Christus verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat betekent dat we zien moeten op die slang. Dat we zien moeten op Christus. Zicht op de slang is het zicht, beeld het zicht op Christus af. Wat zie je dan? Laten we eens naar Golgotha gaan. Daar zijn de mensen tenslotte geweest. Die daar echt hem zien hangen hebben. Wij hebben hem, wij verkondigen hem u. Hoe hij geleden heeft. Hoe hij daar gehangen heeft. En u gelooft dat allemaal. Dat hij voor zondaren daar gestorven is. Dat is niemand in de kerk hier die dat niet gelooft. En wat betekende dat voor die mensen? Ik zie soldaten staan. Ze zien hem er hangen. Tussen die twee moordenaars. Ze hebben gespot. Er stond een bordje boven zijn kruis. Koning der Joden. Nou, ze hebben erom gelachen. Het volk. De overpriesters en schriftgeleerden, ze hebben gespot. Ze hebben, kijk, bent u nou die koning? Nou, kom maar van de kruis af. U bent toch die koning? En Jezus zingt stil. Maar je kan hem ook anders bekijken. Er waren mensen die kregen medelijden. Ik denk aan de vrouwen van Jeruzalem. De dochters van Jeruzalem. Ze weenden. Ze vonden het vreselijk. Ze voelden aan, deze man is onschuldig. Deze rabbi heeft geen kwaad gedaan. Misschien stond er wel een vrouw bij die genezen was door hem. Ze heeft geweend. Wat zegt de Heer Jezus, ween niet over mij. Maar ween over uzelf. Een gemeente. Zo waren er ook. Zo ziet u misschien ook de gekruisigde Christus. Lijdenstijd. Dat u zegt, nou, Het is ontzettend wat de Heer Jezus heeft moeten meemaken. Zo bitter moeten lijden. Ween over uzelf. Ran die andere groep. Het waren maar enkele. De discipelen, Johannes, hebben hem van verre gezien. Daar staat niet zoveel over beschreven, dat komt later. Maar ik denk aan die ene, die moordenaar. Die ook meegespot heeft met zijn makker. En die we ook wel van dat kruis af wilden. Maar opeens kijkt hij. Hij ziet. En hij ziet door het geloof. Wat ziet hij? Een medemartelaar. Maar een totaal andere. Hij is de koning. Zoals er boven hem geschreven staat. De koning der koningen. Die straks zijn heerlijk koninkrijk zal binnengaan. En de overwinning zal behalen. Dat heeft hij gezien. Maar toen heeft hij nog iets gezien. Hij heeft gezien wie hij zelf was. Hij heeft misschien voor een rechtvaardige zaak gestreden. En misschien heeft hij bij zichzelf gedacht, dit is nog een eervolle dood die je krijgt. Dat ik als een martelaar mag sterven voor de vrijheidsbevechting van mijn volk. Maar de Bijbel noemt hem een moordenaar. En als hij op de Heer Jezus ziet, gemeente. En ik krijg geestelijke ogen en geloof. Dan zegt hij, wij hangen hier rechtvaardig. Maar deze heeft iets onbehoorlijk gedaan. En dan gaan ze makker waarschuwen. En hij zegt het. Vrees gij ook God niet daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij komen in het oordeel. Wij worden verdoemd. Daar hebben we recht op. De gemeente. Dat is een zegen. Als hij zo op die gekruisten ziet. Als het volk in de woestijn ziet op die slang en ziet. Dat is nou om onze zonde. Die slang die daar verhoogd is. Dat is de rebellie die ik tegen God gedaan heb. Tot zonde gemaakt. Hij was niet zonde. Hij had geen zonde, maar tot zonde gemaakt. Kunt u zich dat voorstellen? En wat is het ingrijpend geweest voor Nicodemus om dat te horen, hoe de Messias, de Zoon van God, de Zoon des Mensen, waar in het boek Daniël over gesproken wordt, dat hij hem zag zitten. Op die troon, op die heerlijkheid en de Zoon des Mensen op de wolken. Ja, dat wist hij wel. Maar nu die Zoon des Mensen als een vervloekte hangende aan het kruis. Omdat hij het gif van de zonde in hem heeft. En daarom, alle die op hem zien, zullen behouden worden. Dat heeft Mozes, dat middel heeft Mozes mogen verkondigen in de woestijn. En er zullen zijn die gekeken hebben naar het jongetje. En denk ik weer aan dat jongetje. Pa, kijk toch. Waarom doe je het nou niet? En misschien zegt hij wat tegen zijn moeder, laat hem de tent uittrekken. En zijn hoofd daarheen houden. Dat hij kijkt. Is het dan zo moeilijk? Is het zo moeilijk, gemeente, om zalig te worden? Wilt u dat? We willen allemaal gelukkig worden, we willen allemaal naar de hemel. Er is hier niemand die zegt, ik wil niet naar de hemel. Natuurlijk, daar willen we allemaal naartoe. Heel graag zelfs. En hier om dit leven ook nog een goed leven te hebben en nog een beetje van de wereld te snoepen. En straks naar de hemel te gaan. Dat willen we. Dat leeft in ieder zijn hart, toch? Maar gemeente, wat staat er in onze tekst? Iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar wil ik dan even de nadruk op leggen, dat laatste. Het eeuwige leven te hebben. En dat eeuwige leven, dat is wat anders als een beetje genieten van de wereld en de vrome godsdienst daar een beetje bij. En dan straks, als ik sterf, o God, wees mijn zonde genadig. En dan stap je zo de hemel binnen. Het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De Heer Jezus Christus. En wat betekent dat? We leven nu in de lijdenstijd. We denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hij hangt daar. Dat we u kennen. En hoe kun je hem dan kennen, gemeente? Als je hem ziet. Als je hem opziet naar dat kruis. Dan ga je hem kennen. Ik zal er vanavond ook al wat nader over zeggen. Maar kennen betekent dat je hem kent. Ook in zijn diepe vernedering en daarin ziet. Daar had ik moeten hangen. Daar aan dat kruis. Want het is mijn oordeel. Het is mijn zonde die dat teweeg gebracht hebben. Dat is mijn plaats. Zoals de moordenaar zegt, wij hangen hier rechtvaardig. Gemeente, dat kun je niet bedenken. Dat kun je niet maken. Dat is een geschonken iets wat de Heere zelf in je hart legt als je ziet op hem. Prachtig beschreven in het boek van de Christenreis naar de eeuwigheid. Als Bunyan beschrijft hoe Christen naar bij het kruis komt. Dan loopt hij met een pak van zonde op zijn rug. En we hebben al geprobeerd om dat pak weg te doen. En er zijn mensen die hebben gezegd, waarom doe je dat niet eraf? Maar kan het niet, zegt hij. Kan het niet? Het is op me gelegd. Overtuiging van zonde. Omdat hij ziet. Eigenlijk in het geloof al gezien heeft op Christus. Door die poort gegaan welke Christus was. En nu komt hij met een kruis. Dan wordt hij bedroefd. Dan ziet hij daar hoe de Heer Jezus daar hangt als de gekruisigde. En dan staat er zo heel eenvoudig, dan wordt hij bedroefd over zijn zonde. Dat is mijn schuld. Dat heb ik gedaan. En beweent hij. En beleidt hij ook. Zijn zonde, zijn schuld. En dan valt dat kruis, of dat pak van zonde, dat valt van hem af. En dat rolt in het graf van Christus. En dan wordt hij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Dan krijgt hij het zwaard. Dan krijgt hij alles. Om verder te gaan naar het beloofde land, naar Jeruzalem. Dat boven is. Het eeuwige leven hebben. Dat begint niet straks. Maar dat begint hier. Het begint van die eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Want wat is nou wedergeboorte, gemeente? Dat er in mijn hart een hartelijke droefheid komt over de zonde. En die droefheid die gaat heel je leven mee. Want die zal met tranen in de hemel aankomen. Maar ook een hartelijke vreugde in God. Dat is het eeuwige leven. Dat je lichaam, dat je hele bestaan doorvloeit. En dat altijd op de bodem van je hart ligt. Al kun je het soms ook niet bekijken. Het zien op deze gekruisigde, het zicht op Christus en dan verlossing door de slang. Zien we de verlossing van Christus. Want wat staat er in onze tekst? De Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet in de verlorenheid komt. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Niet op de plaats komt waar de Heer Jezus is in afgedaald. In de rampzaligheid. Niet verderven. Dat hij daar niet komt. Iegelijk die gelooft. Dat wil ook zeggen, ook jij, Nicodemus, ook jij moet geloven. Ja, we hebben het wel eens over je moet geloven. Maar ja, moeten. Dat is een raar woord eigenlijk, hè? Je moet niks, zeggen ze tegenwoordig. Je mag alles. Je moet geloven. Schrift zegt het. Er is geen andere weg dan het geloof. Het geloof, zegt iemand, ja, is toch een gave van God. Je kan het toch zomaar niet pakken. Geloof is toch een gave van God dat de Heer zelf geeft in je hart. Hoe zit dat? In Jezus zegt het hier, en eigenlijk die gelooft, dat is de deur eigenlijk waar je door moet. Het geloof. En als je geen geloof hebt, dan, ja, dan sta je ervoor. En als God het me niet geeft, dan heb ik het niet. Dan kan ik niet zien op Christus en dan is er geen verlossing voor mij. En iedereen die gelooft, bent u al tot ontdekking gekomen dat u geen geloof had? Gemeente. De Heere eist geloof van u en van mij. En ik heb het niet. Nou, dan gaan we eens even naar het voorbeeld in de Bijbel. We denken aan die vader van die maanzieke knaap. Die vader die is met zijn zieke jongen bij de Heer Jezus gekomen. En ja, hij was er niet, hij was op de berg der verheerlijking. Maar zijn discipelen die zouden wel kunnen om die jongen te genezen. Maar het gebeurde niet. En dan komt de Heer Jezus die zegt, o ongelovige geslacht, hoe lang ben ik nog bij u? En dan mag die vader bij de Heer Jezus komen en mag alles vertellen. Terwijl de Heer Jezus alles wist. Gemeente. Dat is het eerste. U mag alles vertellen aan de Heer Jezus. Vertel maar. Dat u geen geloof hebt. Vertel maar dat u nog zo'n zin, jongen en meisje, jongelui, dat jullie nog zo'n zin hebben om de wereld te dienen. Zeg het maar tegen de Heere. Durven jullie het vanavond op die knieën te zeggen. Heere, ik wil wel bekeerd worden. Ik wil wel een nieuw leven ontvangen, maar ik heb nog zo'n zin in deze wereld. Dat vind ik zo saai om naar de kerk te gaan en altijd maar bezig zijn met de Bijbel. Ik vind de wereld zo mooi. Zeg het maar tegen de Heer. Durf je het? En te zeggen tegen de Heer. Heer, maar ik moet bekeerd worden. Want anders ga ik verloren. Nou, die vader die komt met de Heer Jezus. Die mag zijn verhaal vertellen. En dan zegt de Heer Jezus opeens tegen hem. Indien gij gelooft. En dan beseft die vader, ik heb het niet. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, geloof, ik wil geloven, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En terstond, ja terstond gemeente, dat is iets wat God doet. Dat is het zien op deze Christus. Dat is de verlossing. Door het werk van zijn zoon. Want niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wilt u eeuwig leven? Wilt u gelukkig zijn? Zie dan op hem. Prachtig is het in de beschrijving van Spurgeons bekering, dat hij daarachter in de kerk zat bij een soort schoenlapper die ook een beetje dominee was. Zo'n halve dominee, zouden we vandaag kunnen zeggen. En die had ook niet veel te vertellen. Maar die had alleen één boodschap. Dat ze moesten zien op de Heer Jezus Christus. En daar ging die hele morgen, had hij het erover. En achter in de kerk, daar zat Spurgeon. Met de nood van zijn ziel. Dat was zo donker. En hij kon dat niet. Hij zei, jongen, ik zie dat jij ongelukkig bent. En het sprak hem aan. Zie op Jezus. Zie op Jezus. En hij zag. En zijn ogen werden geopend. En hij zag het. En hij werd gered. Hij ontving wat Christus verworven had aan het kruis, vergeving, verzoening, genade. Door het werk van de Heilige Geest ook, die het in het hart wil brengen. Die het ook ons wil geven. En daarom, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan ben je gelukkig als je dat leven mag bezitten. Al moet je met al je ellende in deze wereld, meemaken, ook in je leven. Het kan soms een heel moeilijk leven zijn, maar toch, je weet je bestemming, je toekomst. En dat ligt al in je hart. De eeuwigheid ligt in je hart. Want als de eeuwigheid, het eeuwige leven in je hart ligt, dan zie je aan de wereld, dan ga je anders tegen deze wereld kijken. Gemeente, dan zie je de wereld en zie je alle dingen maar betrekkelijk. Dan is het leven kortstondig. Ja, natuurlijk, dat zeggen oude mensen, of dat zeggen meer mensen, ja, het leven is zo kort. Maar ze beseffen dat niet. Dat besef je alleen maar als die eeuwige vreugde en dat eeuwige leven in je hart ligt. Dan heeft alles geen waarde voor de eeuwigheid. En dat is het eerste wat de Heer ook in je hart legt als je wederom geboren wordt. Dan zie je, de wereld gaat voorbij. Met alle begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die heeft het eeuwige leven. En dat leven, dat is het gelukkigste leven wat er op aarde is, gemeente. En daarvoor moest de Heer Jezus nu aan het kruis. Moest die schande dragen. Die eeuwige vloek. Hij uitgestoten voor eeuwig. Ja, want ik heb net uitgelegd wat die eeuwigheid was. Hij heeft gezegd. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen zijn. Amen.